Gemeente, de kerkenraad deelt u het volgende mee. Afgelopen vrijdag zijn Gijbert en Lydia Steenbeek verblijd met de geboorte van hun dochter, Johanna Eloïse, roepnaam Emma. In de avonddienst zal voor u voorgaan dominee J.P. Boyten. Aanstaande zaterdag zal de zomermarkt worden gehouden op het plein van de Prins Maurits Scholengemeenschap van 9:30 tot 3:00. We hopen u en jullie daar te ontmoeten. Volgende week zondag zal er in de morgendienst voorbereiding worden gehouden voor de viering van het Heilig Avondmaal. Volgende week zondag zal er na de avonddienst een preekbespreking met samenzang gehouden worden in de zaal achter de kerk. Iedereen hartelijk uitgenodigd. Vrijdag 26 juni zal de jaarlijkse ouderenreis zijn. U kunt zich hiervoor nog opgeven bij diaken Born. Er is genoeg begeleiding en verzorging aanwezig, dus dat hoeft geen belemmering te zijn om u aan te melden. Voor een rolstoel kan eventueel worden gezorgd. Vandaag is de eerste collecte bestemd voor de kerk en de tweede collecte is bestemd voor de kerkelijke kassen. Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en nooit laat varen de werken van zijn handen. We willen deze dienst beginnen met het zingen van Psalm 37, vers 2 en vers 3. Stel op de Heer in alles uw betrouwen, betracht uw plicht, bewoon het aardrijk leer. Uw welvaart op Gods trouw volstandig bouwen, verlustig u met blijdschap in de Heer. En wat er verder volgt in Psalm 37, vers 2 en 3. Luisteren wij nu naar Gods heilige wet, waarna wij zingen uit Psalm 147, vers 10. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdader vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid, dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naasten is. De schriftlezing van deze morgen is uit het boek Handelingen, hoofdstuk 27, vers 1 tot en met 13. Ik noemde u Handelingen 27, vers 1 tot en met 13. En als het besloten was dat wij naar Italië zouden afvaren, leverden zij Paulus en enige andere gevangenen over aan een hoofdman over 100, met name Julius van de keizerlijke bende. En in een Adria meteen schip gegaan zijnde, alsof wij de plaatsen langs Azië bevaren zouden, voeren wij af. En Aristarchus, de Macedoniër van Thessalonica, was met ons. En des anderen daags kwamen wij aan te Sidon. En Julius, vriendelijk met Paulus handelende, liet hem toe tot de vrienden te gaan om van hen verzorgd te worden. En vandaar afgevaren zijnde voeren wij onder Cyprus heen, omdat de winden ons tegen waren. En de zee die langs Cilicië en Pamphylië is doorgevaren zijnde, kwamen wij aan te Myra in Lycië. En de hoofdman al daar een schip gevonden hebbende van Alexandrië dat naar Italië voer, deed ons in hetzelfde overgaan. En als wij vele dagen langzaam voortvoeren en nauwelijks tegenover Cnidus gekomen waren, overmits het ons de wind niet toeliet, zo voerden we onder Creta heen tegenover Salmone. En hetzelfde nauwelijks voorbij zeilende kwamen wij in een zekere plaats genaamd Schone Havens, waar de stad Lasea nabij was. En als veel tijd verlopen was en de vaart nu zorgelijk was, omdat ook de vaste nu voorbij was, vermaande hem Paulus en zei tegen hen: mannen, ik zie dat de vaart zal geschieden met hinder en grote schade, niet alleen van de lading en van het schip, maar ook van ons leven. Doch de hoofdman geloofde meer de stuurman en de schipper dan hetgeen van Paulus gezegd werd. En alzo de haven ongelegen was om te overwinteren, vond het merendeel geraden ook vandaar te varen of ze enigszins Fenix konden aankomen om te overwinteren, zijnde een haven in Creta, strekkende tegen het zuidwesten en tegen het noordwesten. En alzo de zuidenwind zacht waaide, meende zij hun voornemen verkregen te hebben. En afgevaren zijnde, zeilden zij dicht voorbij Creta heen. De tekst van de te lezen preek is uit het zojuist voorgelezen schriftgedeelte, Handelingen 27, vers 1 en 2. En als het besloten was dat wij naar Italië zouden afvaren, leverden zij Paulus en enige andere gevangenen over aan een hoofdman over 100, met name Julius van de keizerlijke bende. En in een adraam in Theens schip gegaan zijnde, alsof wij de plaatsen langs Azië bevaren zouden, voeren wij af. En Aristarchus, de Macedoniër van Thessalonica, was met ons. Laten wij vooraf Gods aangezicht zoeken in gemeenschappelijk gebed en vragen om de opening van zijn woord en de verlichting door de Heilige Geest. We willen voorbeden doen voor zuster Driessen, die in de afgelopen week, zuster Driessen uit de Prins Hendrikstraat, die de afgelopen week in het ziekenhuis moest worden opgenomen vanwege longontsteking. Haar toestand is deze week heel kritiek geweest. Gisteren morgen is zij in coma geraakt, maar vanmorgen was er weer wat contact mogelijk. We willen in haar gebed gedenken. En ook aan haar man, broeder Driessen. Hij moet deze week verschillende onderzoeken ondergaan in het ziekenhuis. Dankzegging willen we doen voor Gijsbert en Lydia Steenbeek vanwege de geboorte van hun dochter Emma. Daarnaast willen we dankzegging doen voor een viertal jonge mensen uit de gemeente die deze week mochten slagen voor een examen voor de middelbare school. Laten wij bidden. Heren, eeuwige en getrouwe God in de hemel. Het is uw genade en uw geduld dat we vanmorgen als gemeente mogen samen zijn. En dat al zoveel jaren. U bent het die uw kerk stichtte. En u bent het die haar nog dagelijks onderhoudt. Daaruit blijkt uw trouw aan zondige mensen. Want ook al zijn we uw gemeente, en zelfs als we mogen geloven dat ons leven geborgen is in de Heer Jezus Christus, zelfs dan nog is ons dagelijks leven onvolmaakt en onvolkomen. En daarom is het iedere keer, als we als gemeente of persoonlijk tot u komen, een houding nodig van besef van uw grootheid en almacht tegenover onze menselijke kleinheid en zondige onvolkomenheid. Geef dat deze morgen niet alleen woorden zijn die we als vertrouwde formaliteit uitspreken, maar een daadwerkelijk besef in ons hart. Alleen dan hebben we de juiste houding om u aan te roepen en om uw woorden te ontvangen. Want daarom zijn we vanmorgen in de eerste plaats samen, om uw woord te horen. Wat een genade is dat u, de heilige en verheven God in de hemel, tot ons komt in menselijke en voor ons begrijpelijke woorden. Dat we de Bijbel mogen hebben in onze eigen taal. Dat we de Bijbel in vrijheid mogen lezen, in tegenstelling tot vele anderen in deze wereld. En we bidden u of we vanmorgen uw woord mogen horen als nooit eerder in ons leven. Dat uw woord kracht mag doen in ons hart en ons leven veranderen en vernieuwen. Want dat doet uw woord. U zegt dat uw woord levend en krachtig is. Dat het scherper is dan een tweesnijdend zwaard. Dat het doorgaat tot de verdeling van onze ziel, onze geest, onze gewrichten, ons merg. En daarmee zegt u dat uw woorden heel ons lichamelijk en geestelijk functioneren vernieuwen kan. En dat doet u, ook nu nog, als uw geest met uw woord samengaat. Dat verandert mensen. Dan verandert hun gerichtheid op zichzelf in een gerichtheid op u. En vanuit die nieuwe gerichtheid op u gaan ze ook hun omgeving en de mensen om hen heen anders zien. Zien zoals u ze ziet. Alles lijkt nieuw geworden, maar dan zijn we zelf nieuw geworden. En we bidden u of uw geest vanmorgen zo werken mag in onze gemeente. Wat een vreugde zou dat zijn. En wat zou daarvan uitgaan op de omgeving? Geef ons een hart dat de aandacht heeft op u. En maakt u ons hart ontvankelijk voor uw woord. En weert u alles wat de werking van uw geest zou kunnen hinderen. Maar we komen ook tot u om u te danken voor de zegeningen in de afgelopen week in onze gemeente. Gijsbert en Lydia mochten een dochter uit uw hand ontvangen. Wat een zegen en een vreugde als nieuw leven wordt geboren. We danken u dat alles goed is gegaan tot nu toe met Lydia en Emma en bidden u om uw zegen over dit gezin. Uw woord noemt in een van de psalmen kinderen een erfdeel des Heren. Ze vallen ons toe als een erfenis, als een geschenk van u. En we krijgen ze niet op grond van onze prestatie. Geeft u Lydia en Gijsbert alles wat ze nodig hebben om Emma bij uw woord op te voeden. Emma is geboren binnen de kring van het verbond. Dat betekent dat zij en haar ouders een beroep mogen doen op de beloften die bij dat genadeverbond horen. Vergeving van zonden en een leven bij u. Maar dat gebeurt niet vanzelf. Daar is uw geest noodzakelijk voor die maakt dat wat u belooft aan kinderen van het verbond geestelijke realiteit wordt in hun leven. En we bidden u daarom in het leven van Emma en haar ouders. Wees ook met hen voor wie een dergelijk bericht in de gemeente pijnlijk is, omdat er ook wordt uitgezien naar de geboorte van een eigen kind, maar dat tot nu toe uitbleef. U bent vrij in wat u schenkt, maar het kan pijnlijk zijn om te zien of te horen dat een ander deelgenoot wordt van een zegen die bij ons uitbleef. Geeft u onder zulke omstandigheden dat we onze weg mogen gaan met u in alle vragen en soms ook de beslissingen die dan op onze weg komen. We danken u ook voor hen die deze week te horen kregen dat ze slaagden voor hun examen op de middelbare school. U was het die dat gaf. U bent het die de capaciteiten geeft om een schoolopleiding met succes af te ronden. We bidden u of dat besef aanwezig mag zijn bij de 4 jongeren uit onze gemeente die deze week een positieve uitslag ontvingen. We bidden u ook of u met hen mee wil gaan als ze vervolgonderwijs gaan volgen. U weet hun bestemming en we bidden u of u hen daar verder bekwamen wilt, maar ook of ze in een nieuwe omgeving waarin ze zullen komen, waarin misschien veel minder met uw woord rekening gehouden wordt dan tot nu toe het geval was, toch levende getuigen van u mogen zijn. En dat kan alleen als er een hartelijke betrokkenheid op u is gekomen. En juist aan jongeren wilt u die hartelijke betrokkenheid geven. U zegt, die mij vroeg zoeken, zullen mij vinden. Geef dat dat voor deze 4 jongeren het geval mag zijn en blijft u bij hen in hun verdere vorming. We bidden u ook voor onze broeder en zuster Driessen. Zuster Driessen moest deze week in het ziekenhuis worden opgenomen vanwege een longontsteking. U weet hoe kritiek haar toestand geweest is en nog is. En we danken u dat het inmiddels ietsje beter mag gaan. En we bidden u of ze verder herstellen mag. En we vragen u of u de behandeling die ze daar krijgt in het ziekenhuis zegenen wilt en weer naar huis mag, naar haar man, die ook zorgen om zijn gezondheid heeft en komende week verdere onderzoeken moet ondergaan. Zorgt u voor broeder en zuster Driessen. Zorgen en verdriet zijn hen de laatste jaren niet bespaard gebleven. En we bidden u of u bij alles wat ze hebben te verwerken uw vrede in hun hart mogen hebben. Als die vrede die u geeft aanwezig is, is dat een krachtig wapen tegen moedeloosheid of opstandigheid die onder zulke omstandigheden zo gemakkelijk vat op ons kunnen krijgen. Er zijn er ook in onze gemeente die al langer ziek zijn of beperkt zijn in hun mogelijkheden doordat ze een chronische ziekte hebben. We bidden u voor hen. Ook als hun namen niet heel frequent genoemd worden in een eredienst, toch dragen we hen aan u op, omdat ze iedere dag een stuk zorg en moeite met zich meenemen. We bidden u voor de uitbreiding van uw koninkrijk, hier in onze gemeente, maar ook daarbuiten. Op talloze plaatsen in deze wereld gaat vandaag uw woord open en komt uw gemeente samen. Geef dat vandaag velen u zullen mogen leren kennen, voor het eerst of opnieuw. We bidden u voor het zendings- en voor het evangelisatiewerk. Op talloze plaatsen wordt uw woord onder mensen gebracht. U weet hoe moeizaam zulk werk kan zijn voor hen die u daartoe geroepen hebt. Geef dat ze veel vrucht op hun werk mogen zien, tot eer van uw naam. We bidden u ook voor onze eigen predikant die vandaag in Canada voorgaat. Stelt u hem ook daar tot zegen. Geeft u hem en zijn vrouw nog een aantal fijne dagen bij hun gezin en brengt u hen deze week weer veilig in ons midden terug. Zo komen we vanmorgen tot u, met onze dank en onze voorbeden. We doen dat omdat we weten en geloven dat u bidden hoort. U zegt het immers zelf. Laat uw begeerten in alles, met bidden en smeken, met dankzegging, bekend worden bij God. Zo leggen wij ook alles wat onze gemeente aangaf voor u neer. En bidden u of u ons aan wilt zien in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Die u altijd hoort en altijd aan uw rechterhand is om voor zijn kerk te bidden. Uit genade alleen. Amen. U ontvangt nu de gelegenheid om uw gaven te geven voor de dienst van de Heer. En wij zingen daarbij uit Psalm 64, vers 1, 2 en 3. Behaagt u mij gehoor te geven, ik zend mijn klaagstem tot uw troon. O Heer, dat zich uw hulp vertoon, laat mij voor vijands macht niet beven, behoed mijn leven. En wat er verder volgt in Psalm 64, vers 1, 2 en 3. Na de preek zingen we uit Psalm 19, vers 6. Gemeente, het slot van het boek Handelingen bevat het verslag van de reis die Paulus maakte van Caesarea naar Rome. Rome liet hij niet als vrij man, maar als gevangene maakte. Hij was trouwens al meer dan 2 jaar een gevangene. Zijn onschuld was duidelijk gebleken toen hij 1 en 2 maal verhoord werd, maar niettemin bleef hij gevangen. Dat was ten dele te danken aan het onrecht van de kant van de Romeinse stadhouder Felix en Festus. Maar er was nog een andere reden waarom Paulus gevangen bleef. Hij had zich op de keizer beroepen. Toen Paulus vreesde dat hem onrecht aangedaan zou worden en hij prijsgegeven zou worden aan de willekeur van de Joden, beriep hij zich op de keizer. Dat wil zeggen dat hij erop stond dat zijn rechtszaak in Rome door de keizer afgehandeld zou worden. Voor zo'n beroep op de keizer had Paulus het recht. Hij bezat immers het Romeinse burgerschap en de stadhouder moest Paulus in deze wel ter wille zijn. Vandaar dat Paulus voorlopig in hechtenis bleef om te wachten tot er zich een gelegenheid zou voordoen dat hij op transport gezet kon worden naar Rome. Natuurlijk kon er niet voor Paulus alleen zo'n transport geregeld worden. Pas als er een heel gezelschap reizigers zou zijn, zou de reis aanvaard worden. Maar tenslotte is het dan zover en gaat de reis beginnen. Het is deze reis met alle wederwaardigheden daaraan verbonden die ons in het slot van het boek Handelingen beschreven wordt. Een buitengewoon moeilijke reis was het. Een reis waarop ze letterlijk alles zijn kwijtgeraakt en waarop ze alleen het leven overhielden. Een reis ook waarop Paulus zo duidelijk een goed getuigenis van zijn meester heeft mogen geven en zo duidelijk dienstbeeld mocht vertonen. Onze tekst bepaalt ons bij het begin van deze reis. Paulus op transport gesteld naar Rome. 2 dingen komen ter sprake, namelijk in de eerste plaats vernedering en in de tweede plaats bemoediging. In de eerste plaats vernedering. En als het besloten was dat wij naar Italië zouden afvaren, wie had dat besloten? De stadhouder. Op grond van het beroep dat Paulus gedaan had om door de keizer beoordeeld te worden. Felix had overleg gepleegd met zijn raadgevers en daarna gezegd: hebt u op de keizer beroepen, ge zult tot de keizer gaan. Handelingen 25. Het gaat dus om een besluit dat door mensen genomen is. Maar daarmee is niet alles gezegd. Er staat meer achter. Des konings hart is in de hand des heren als waterbeken. Hij neigde tot dat hij wil, zo lezen we in Spreuken 21. Als de stadhouder besluit dat Paulus naar Rome zal gaan, zit daar Gods raad achter. Zo wil de Heere het. Vanuit Rome werd eens het bevel gegeven dat de hele wereld beschreven zou worden. De keizer in Rome ging er daarbij vanuit dat hij recht had op de hele wereld. Maar is de aarde met haar volheid niet van de Heere? Is die wereld niet zijn wettig eigendom? Zal de wereld dan vanuit Rome beschreven worden? Nee, dat zal geschieden vanuit de hemel. En omdat de Heere de wereld wil beschrijven en hij zich uit de ganse wereld een volk wil vergaderen, heeft hij besloten dat Paulus naar Rome moet. Zo heeft hij het eerder aan Paulus laten weten. En het is dan ook niet eens Paulus' eigen idee geweest toen hij zich op de keizer beriep. Daarin deed hij alleen maar de wil van hem die hij gezegd had: hebt goede moed, Paulus, want gelijk ge te Rome van mij betuigd hebt, alzo moet ge ook te Rome getuigen. Paulus moet met het evangelie waar hij de verkondiger van is, in het hart van het Romeinse Rijk en in het centrum van de wereld verschijnen, opdat ook daar het getuigenis van God en zijn Christus gehoord zal worden. Zo is de wil des Heren en wat God wil gebeurt. Ja, dat gebeurt, ook al zet de duivel alles op alles om het tegen te houden. Maar Gods raad bestaat en hij zal al zijn welbehagen doen. Het was besloten in de hemel. En daarom kan dit boek Handelingen straks ook eindigen met de boodschap dat Paulus, en dat gebeurt in Rome, het koninkrijk Gods verkondigt en leert van de Heer Jezus Christus met alle vrijmoedigheid en dat ook nog onverhinderd. Aan de uitvoering van wat God besloten heeft, moet iedereen meewerken. Paulus moet daaraan meewerken, maar ook Festus, die nu stadhouder is. En ook Julius, die we in de tekst ontmoeten als de hoofdman over 100, die het bevel voert over een afdeling van het Romeinse leger. Die afdeling is een zogenaamde keizerlijke bende. Een afdeling dus die speciaal ten dienste van de keizer stond. Hoe die afdeling in Palestina terecht is gekomen? Mogelijk dat zij meegereisd was met Festus, de nieuwe stadhouder in dat gebied. Nu ze haar taak volbracht heeft, zal ze weer teruggaan naar Rome. Julius de Centurio krijgt opdracht om de bewaking van de gevangen Paulus op zich te nemen. Bovendien zal hij met zijn soldaten ook een aantal andere gevangenen hebben te bewaken. En er gaan er namelijk nog meer mee naar Rome. Wat zijn dat voor gevangenen? Hebben die zich ook op de keizer beroepen, net als Paulus? Op zich is dat niet onmogelijk, maar waarschijnlijker is dat het hier om gewone misdadigers gaat. Om criminelen, die vanwege een of ander misdrijf veroordeeld zijn en nu een straf zullen gaan ontvangen. Welke straf is dat? Wel, het volk in Rome was gewend aan allerlei sensaties. Zoals de gladiatorengevechten en de gevechten met wilde dieren in de arena's. Aan dat soort spectaculaire gebeurtenissen vergaapten de mensen zich graag. Maar wie waren er dan die tegenover de zwaardvechters in het strijdperk moesten treden? Wie moesten er met leeuwen en andere wilde dieren vechten? Niet zelden werden daar gevangenen voor gebruikt. Die kregen daarmee dan gelijk een laatste kans om vrij te worden. Overleefden zij namelijk zo'n gevecht, dan hadden ze daarmee hun vrijheid verkregen. Lukte dat niet? Wel niet. Wel nu, dan stierven ze. Het waren immers toch maar misdadigers. En het volk van Rome had weer een spannende middag beleefd. De gevangenen die samen met Paulus op transport worden gesteld, zullen wel met dat doel naar Rome reizen. Ze zijn dan ook mensen die niets meer hebben te verwachten. Na deze laatste reis zal hun einde waarschijnlijk komen. Verscheurd worden door de klauwen van een leeuw of aan het zwaard van een gladiator geregen worden. Dat is hun perspectief. Wanhopige mensen zijn het. En te midden van dat gezelschap maakt Paulus deze reis. Natuurlijk wordt de reis aan boord van een schip gemaakt. Julius is er echter niet in geslaagd om een schip te vinden dat rechtstreeks naar Rome vaart. Hij moet genoegen nemen met een Adramyteni schip, een kustvaarder. De tocht zal worden gemaakt langs de kust en onderweg zal dit schip verschillende havensteden aandoen om op de ene plaats vracht in te nemen en op een andere plaats vracht te lossen. Daardoor zal het wel een langdurige reis worden en het verblijf van Paulus aan boord van dat schip zal ook van lange duur zijn. Dat valt voor de apostel niet mee, alleen al het feit dat hij dit keer als gevangene mee moet. Tot nu toe was hij gewend als vrij man te reizen en zelf te bepalen waar hij heen wilde. Hij kon zich ook door de Heilige Geest laten leiden waarheen hij wilde dat de reis zou zijn. Dit keer is het echter een mens die bevelen geeft en die bepaalt waarheen het zal gaan. Want Paulus is zijn bewegingsvrijheid kwijt. En om welke oorzaak is hij een gevangene? Is hij een misdadiger? Herhaaldelijk is gebleken dat hij onschuldig is. Het is vanwege haat en nijd van de kant van de Joden dat hij gevangen is. Het is ook vanwege de onrechtvaardigheid van de kant van de Romeinse overheid dat hij gevangen is. Onrechtmatig is Paulus nu al 2 jaar opgesloten geweest. Hij moet lijden omwille van het evangelie. Zo moet hij de voetstappen van de Heer Jezus drukken die gezegd had, ze hebben mij gehaat, ze zullen ook u haten. Ja, het is een diepe vernedering voor Paulus om zo naar Rome vervoerd te worden. Daar komt nog wat bij. Denk eens aan het gezelschap waarmee Paulus reist. Dat was geen gezelschap dat hij bij voorkeur zou hebben uitgekozen. Geen gezelschap van gelijkgezinden. Geen gezelschap van mensen met wie de apostel van hart tot hart kon spreken. Maar een gezelschap dat hem niet erg veel vreugde heeft gegeven. Hij had echter geen keus. In het gezelschap bevinden zich zeelui. Nee, ik wil niets ten nadele van zeelui zeggen. Maar in ieder geval blijkt de bemanning van dit schip niet erg menslievend en vol mededogen te zijn. Als straks de nood goed aan de man komt, proberen de bemanningsleden zich van de reddingsboot meester te maken, terwijl de anderen aan boord dan maar moeten zien hoe ze zich redden. Hoe hij die anderen vergaat, zal die zeelui dan verder een zorg zijn. Verder behoren 100 soldaten aan de keizerlijke bende bij het gezelschap. De mentaliteit van die soldaten van de keizerlijke bende wordt ons in Handelingen 27 ook getekend. Ze zijn vastbesloten al de gevangenen zonder pardon om te brengen. Vers 42. Een nogal ruw soort dus. Ten slotte zijn er de gevangenen. Mensen die geen enkele toekomst meer hebben. Gegrepen in een misdrijf en veroordeeld tot de dood. De dood in de arena's in Rome. Van het gehalte van deze mensen moeten we ons ook maar een niet erg gunstige voorstelling maken. Hoe kan Paulus het te midden van zo'n publiek uithouden? Kunt u zich dat voorstellen? Het zal wel zo geweest zijn dat hij zijn rechtvaardige ziel dagelijks gekweld heeft bij het zien van alle ongerechtigheid en bij het horen van het vloeken en de goddeloze taal. Paulus heeft daaronder geleden. Er zijn er meer die geregeld in zulk gezelschap moeten verkeren, in hun werkkring bijvoorbeeld. Daar kan het ook gebeuren dat we onze ziel moeten kwellen. Het valt lang niet voor iedereen mee om een plaats in onze postchristelijke maatschappij te moeten innemen. De wereld is natuurlijk niets verbeterd sinds de dagen van Paulus. Er wordt nog gevloekt, er wordt nog vuile plaat verteld, er wordt nog gespot. Het is mogelijk dat er in de kerk ook mensen zitten die deze dingen dagelijks meemaken in de kring waar ze verkeren. Het gevaar is er dan ook nog om door deze dingen af te stompen. Of blijft het uw ziel pijn doen, zoals het geval was bij Lot in Sodom? Hoe kan een mens het in zo'n sfeer uithouden? Hoe kan Paulus daar zijn, te midden van heidense matrozen en heidense soldaten en ruwe gevangenen? Hoe kan een mens het uithouden als hij in aanraking komt met goddeloosheid en gemeenheid en vuilheid en perversiteit van deze wereld? Hoe kunnen we dan onze ziel onbesmet bewaren? Dan moeten er twee dingen bedacht en beleefd worden. Dat moet Paulus zich gedurig afvragen. Wie ben ik zelf? Als we ons dat gaan afvragen, hebben we geen enkele reden meer om ons boven een ander te verheffen. Of die ander nu een zeeman of een soldaat of een crimineel is. Hoe komt het dat Paulus anders is? Dat hij een rechtvaardige ziel heeft en niet mee kan doen met de goddeloosheid van de anderen? Is hij van nature anders en beter? Staat hij moreel hoger? Is het eigen verdienste? Ach, wat heeft de mens dat hij niet heeft ontvangen? Wat is de mens van zichzelf? Wat Paulus is, heeft hij eerder geschreven. Sprekend over zondaren zegt hij, van welke ik de voornaamste ben, in 1 Timotheus 1. Als Paulus dat meent en beleeft, is dat enerzijds een pijnlijke ervaring, maar het zal hem tegelijkertijd helpen om zich niet te verheffen boven wie dan ook. Elke dag heeft Paulus dan reden om God te danken, ondanks het feit dat zijn ziel weer gekweld werd, dat God hem anders gemaakt heeft en dat door Gods genade zijn hart in andere dingen zin heeft gekregen. Want die andere gezindheid heeft hij alleen maar als een gunst van God ontvangen. Daar is niets van hemzelf bij. En hij kan niets anders zeggen dan, waarom was het op mij gemunt? Ik had ook zo kunnen zijn als die anderen. Wat maakt mij nu anders? Genade alleen. Het tweede wat moet worden gedacht en beleefd is, wat kwam de Heer Jezus doen? Hij kwam om zondaren zalig te maken. Om dat te doen moest hij te midden van zondaren terechtkomen. Het moest aan hem vervuld worden en hij is met de misdadigers gerekend. Daarmee is dan tegelijk aangegeven wat het de heiland gekost heeft om mensen zoals Paulus van hun zonde en schuld te verlossen en hem met God te verzoenen. Hun zonden zijn immers niet gering, integendeel. Die zijn zo ernstig dat het de heiland diepe vernedering heeft gebracht en dat het hem zelfs zijn leven heeft gekost. Maar dan moet Paulus nu de voetstappen van Jezus drukken. Als zijn meester met de misdadigers gerekend werd, wat kan Paulus dan verwachten? Een beter lot? Hier op aarde in ieder geval niet. Straks pas, als hij met Christus verheerlijkt wordt. Maar hier op aarde krijgt de dienstknecht te ervaren wat de meester is overkomen. Hebben ze met Paulus gespot? Dat is wel te verwachten. Wat een dwaze Jood is hij immers om in een gekruisigde zaligmaker te geloven. Wat een dwaas ook om voor zo'n overtuiging zo ver te gaan dat hij er zelfs als een gevangene voor naar Rome wil gaan. Zo is Paulus geworden tot aller afschrapsel. En zo moet hij leren de voetstappen van zijn meester te drukken. De overdenking van deze dingen kan een mens helpen. Nee, dan valt het nog niet mee om verdrukking mee te maken. Het wordt echter wel draaglijk. Wees erop voorbereid dat Christus kerk in een vijandige wereld kan verwachten dat er vervolgingen zullen zijn. Jezus zei dat immers. Ter wille van het evangelie wordt smaadheid geleden. Petrus schrijft er ook over. Want dat is genade. Indien iemand om het geweten voor Gods zwarigheid verdraagt, lijdende ten onrechte. Want wat lof is het als u zondigt en daarover geslagen wordt. Maar indien gij verdraagt als gij wel doet en daarover lijdt, dat is genade bij God. Want hiertoe zijt gij geroepen, dewijl ook Christus voor ons geleden heeft, ons een voorbeeld nalatende, opdat gij zijn voetstappen zou navolgen. 1 Petrus 2. En hebt een goed geweten, opdat in hetgeen zij kwalijk van u spreken als van kwaaddoeners, zij beschaamd mogen worden die uw goede wandel in Christus lasteren. Want het is beter dat gij weldoende indien de wil van God zij leidt dan kwaaddoende. Want Christus heeft ook eens voor de zonde geleden. Hij rechtvaardig voor de onrechtvaardigen, opdat hij ons tot God zou brengen. 1 Petrus 3. Geliefden, houdt het u niet vreemd over de hitte der verdrukking onder u, die u geschiet tot verzoeking, alsof u iets vreemds overkwam. Maar gelijk ge gemeenschap hebt aan het lijden van Christus, alzo verblijdt u, opdat ge ook in de openbaring van zijn heerlijkheid u mocht verblijden en verheugen. Indien gij gesmaad wordt om de naam van Christus, zo zijt gij zalig. Hier ziet u in welke geest het lijden gedragen moet worden. Maar kan dat? Kan een kind des Heren te midden van moeite en onrecht goedsmoed zijn? Kan hij in vertrouwen verder gaan bij de ervaring van onrecht en verachting? Ja, in de kracht des Heren. Hij toont te weten wat maaksel wij zijn. Kijk wat de Heren nog meer doet. Als Paulus deze vernederingen moet ondergaan, komt er van Gods kant ook bemoediging. Het is inderdaad geen gemakkelijke reis die Paulus moet maken in dat gezelschap. Maar de Heere geeft hem ook andere ervaringen. De meesten aan boord van het schip zijn van een andere geest dan Paulus. Maar er zijn er ook twee met wie de apostel eens geestes is. Om te beginnen is daar de schrijver van dit hoofdstuk. U weet dat is Lucas. Ja, Lucas is bij Paulus geweest tijdens deze zeereis. Hij schrijft immers in de wijvorm. Het was besloten dat wij naar Italië zouden afvaren. Naast Lucas wordt met name genoemd een zekere Aristarchus, de Macedoniër van Thessalonica. Deze Aristarchus komen we ook tegen in een ander gedeelte van het boek Handelingen, in Handelingen 20. Paulus noemt hem dan een medegevangene, Colossense 4. Deze twee zijn voor Paulus broeders in het waarachtige geloof. Twee mensen die een even dierbaar geloof hebben ontvangen. Beiden, net als Paulus, hartelijk verbonden aan de Heer en zijn dienst. En aan beiden is Paulus met hartelijke broederlijke liefde verbonden. Hoe komen zij aan boord van dit schip? Hebben zij zich vrijwillig laten arresteren om met Paulus mee te gaan? Of hebben ze gewoon passage geboekt? Ik weet het niet. Maar we zien hier wel iets van Gods voorzienige leiding en van zijn trouwe zorg voor zijn kind en knecht Paulus. Ook dit is een stukje van de raad Gods. Er geschiet niets bij geval. En als Paulus deze twee van de Heren onderweg meekrijgt, dan is dat ook tot verkwikking van zijn ziel. Hij mag er de trouwe zorg van zijn liefdevolle heiland in zien. Paulus mag dan in een goddeloos gezelschap verkeren. De Heren is hem niet vergeten. En dat blijkt uit deze twee reisgenoten, Lucas en Aristarchus. Lucas is een van de twee. Lucas is de medicijnmeester. Paulus had al 2 jaar gevangen gezeten. Hoe was het eigenlijk met hem? Hoe is zijn gezondheid? Is hij in de gevangenis erg verzwakt? Is zijn gezondheid door allerlei ontberingen ondermijnd? Kan hij die zware zeereis verdragen? Dat zal hem niet meevallen. Maar zie eens wat God doet. Hij geeft Lucas mee om voor Paulus te zorgen. De juiste man op de juiste plaats. God doet dat vaker. In de dagen van de laatste gevangenschap van Paulus is Lucas weer bij hem. Lezen we in 2 Timotheus 4 vers 10. Dan is het vlak voor zijn sterven. Als iedereen Paulus ook nog verlaten heeft, ook dan laat de Heere Lucas bij Paulus achter. Aristarchus is de andere die bij Paulus is. Veel weten we niet van hem. Eigenlijk alleen maar dat deze man een van Paulus' bekeerlingen is geweest. Vrucht op zijn arbeid in Thessalonica. Een man voor wie de bediening van het woord tot eeuwige zegen werd en die nu met banden van hartelijke liefde aan Paulus verbonden is als aan zijn geestelijke vader. Hij heeft alles voor hem over. Ziet u hoe de Heere zorgt? Paulus is toch niet helemaal alleen. Samen met Lucas en Aristarchus mag Paulus te midden van die geldeloze omgeving toch nog iets beleven van de gemeenschap der heiligen. Zo krijgt hij bemoedigingen onderweg. Twee zijn beter dan één. En een drievoudig snoer wordt niet haast verbroken, staat er in Prediker 4. Is deze goddelijke besturing, komt Gods liefderijke zorg openbaar. Er zit een wonder van liefde achter. Ja, nu kunnen ze elkaar bemoedigen en als het nodig is opbeuren. Nu kunnen ze hun gaven ten nutte en ter zaligheid van elkaar aanwenden. Verder is er de houding van Julius, de centurio. Dan is het ook al iets wonderlijks. Het schip komt een dag na het vertrek uit Caesarea in Sidon aan. Daar meert het schip af om lading in te nemen of om te lossen. Dat zal wel enig oponthoud geven. En dan blijkt Julius uiterst vriendelijk te zijn voor Paulus. Kennelijk heeft hij hem tijdens de eerste etappe van de reis nauwkeurig gadegeslagen. Wat is dat voor een gevangene? Al spoedig heeft Julius de conclusie getrokken dat deze gevangene anders is dan de andere. Hoe het gegaan is wordt ons niet verteld, maar het is duidelijk dat Julius voor de gevangene Paulus is ingewonnen. En als Julius merkt dat er in Sidon vrienden van Paulus zijn, dan biedt hij hem de gelegenheid aan om een poosje aan land te gaan om zijn geestverwanten te ontmoeten. En natuurlijk grijpt Paulus deze gelegenheid met beide handen aan. Julius betoont vriendelijkheid. Voor Paulus wil hij wel iets extra's doen. Hij zal de omstandigheden waaronder Paulus reist zo gunstig mogelijk doen zijn. Hoe komt dat? Het kan niet anders, of er is van Paulus iets uitgegaan. En dat heeft niet nagelaten invloed uit te oefenen op de heidense centurio. Paulus is vanaf het begin van de reis, en straks zal dit allemaal nog veel duidelijker worden, Gode een goede reuk van Christus geweest. Julius heeft dat gezien en we kunnen alleen maar hopen dat het voor deze heidense hoofdman nog tot zegen is geweest. Paulus krijgt dus ongedacht gelegenheid om aan land te gaan en daar de vrienden te ontmoeten om zich door hen te laten verzorgen. Hier wordt een woord gebruikt dat wijst op een verzorging die men aan een zieke geeft. Dat zou kunnen betekenen dat Paulus in de periode van zijn gevangenschap erg verzwakt is en nu versterkende middelen nodig heeft. Welnu, de vrienden in Sidon hebben er alles voor over en ze geven aan Paulus alles wat hij behoeft. En opnieuw mag de apostel iets beleven van de waarachtige gemeenschap der heiligen. En weer een rijke bemoediging voor Gods dienstknecht. Eerst is er de aanwezigheid van Lucas en Aristarchus. Daarna de houding van Julius, overigens toch een man van de wereld. En nu is er in Sidon ook nog de verzorging die Paulus van de vrienden ontvangt. Paulus kan moed grijpen als hij de broeders ziet. Wat er ook allemaal tegenop komt, Gods werk gaat toch door. Hoeveel smart Paulus ook ondervindt en hoeveel moeite hij er ook mee heeft om te moeten ademen in de sfeer van de goddeloosheid. Er is toch een volk op deze aarde waarin de vreze des Heren woont. En het is een verkwikking voor zijn ziel geweest om een ogenblik in de gemeenschap van dat volk te mogen verkeren. Misschien vinden we het eerste gedeelte van dit reisverslag in ons teksthoofdstuk niet zo boeiend. En zijn we veel meer geïnteresseerd bij het vervolg waarin ons werd verteld van de ontzettende storm en de schipbreuk en de wonderlijke wijze waarop alle opvarenden toch nog gered worden. Maar in het begin van dit verslag wordt ons toch een stuk onderwijs gegeven. Bijvoorbeeld ten aanzien van de waarde van de gemeenschap der heiligen. Het is inderdaad een geschenk van de Heere als we broeders mogen ontmoeten met wie we van hart tot hart kunnen spreken. Het is een geschenk van de Heere als we soms op onverwachte momenten en in een omgeving waar we het helemaal niet zouden hebben verwacht, mogen ervaren dat de Heere overal zijn kerk heeft. Mensen die uit hetzelfde beginsel willen leven en voor wie Gods genade onmisbaar is geworden. Er is zoveel moeite in het leven. In de wereld is hoon en spot en verderf. In de kerk is het ook vaak kil en zeker niet zonder moeite. Maar dan wordt het een rijke verkwikking als we mogen ondervinden dat er ook nog mensen zijn die uit het beginsel van de liefde tot God en tot de broeders mogen leven. Ja, een vreugde is het om te midden van de verbittering en de hardheid van het leven in de wereld en soms, helaas soms ook in de kerk, te ondervinden dat er toch nog broederlijke liefde en gelegenheid is. Is u dat ook wel eens tot vertroosting geweest? Paulus schrijft ergens: God die de nederigen vertroost, heeft ons vertroost door de komst van Titus. In 2 Korinthe 7. We zouden misschien denken dat God alleen maar troost als hij zelf een bezoek aan de ziel brengt. Nu, van zulke bezoeken wist Paulus ook. Hij kende Gods ontmoetingen. Hij wist van de verborgen omgang met God. Het was hem niet onbekend wat het is als de Heere tot de ziel spreekt. De toepassing van het woord aan het hart. Paulus kende dat uit eigen beleving. Maar God heeft ook nog andere wijzen om te vertroosten. In het speciale geval waar Paulus naar verwijst, vertroost hij zijn knecht door de komst van een medemens, een broeder, Titus. God beurde zijne wel eens op door hen een ontmoeting te geven met een ander die ook weet heeft van de ontmoeting met de Heere. Wat zullen Paulus en Lucas en Aristarchus in benauwde ogenblikken steun aan elkaar hebben gehad aan boord van het schip? Wat kan Paulus met dankbaarheid terugzien op die ontmoeting met de christenen uit Sidon? Wat kan hij met erkentelijkheid gebruik maken van wat ze hem in die ontmoeting hebben meegegeven voor de verdere reis? Ja, wat hebben Gods kinderen elkaar ook nodig in het strijdperk van dit leven? Wat hebben ze elkaar nodig om elkaar tot steun te zijn? Want waarlijk, twee zijn beter dan één. God geven dat dit ook in onze tijd, die vol is van kilheid en koude, vol van onverschilligheid en egoïsme, helaas ook in de kerk toch nog beleefd mag worden. De beleving van de broederlijke liefde, zoals Paulus dat had, samen met Lucas en Aristarchus en bij tijden de vrienden uit Sidon of nog weer ergens anders vandaan. Maar dit laat ons ook zien dat het niet onverschillig is hoe een kind des Heren leeft. Stel dat Paulus met een nors gezicht had rondgelopen aan boord van het schip, dat hij teruggescholden had als men hem schold, of stel dat hij anderen onvriendelijk bejegend zou hebben. Denkt u dat Julius dan ook vriendelijk met hem zou hebben willen handelen? Maar Paulus was iemand die ondanks al de moeite die hij zelf ondervond, in zijn wandel en gedrag een geur verspreid heeft. Een liefelijke geur. De geur van Christus. Het is waar, daar raakt niet iedereen van onder de indruk. Maar anderzijds kan het toch wel eens van invloed zijn op het gedrag van die of gene. In ieder geval is Julius de centurio voor Paulus ingewonnen toen hij zag dat Paulus door zijn wandel een zoutend zout en een lichtend licht was, te midden van de mensen aan boord. Zo werd het hart van Julius voor Paulus gewonnen. En Paulus kreeg het voorrecht dat hij zijn vrienden mocht bezoeken. Ja, het is aan Paulus te zien geweest. Hij zegt van zichzelf dat hij zich oefent om altijd een onergerlijk geweten te hebben bij God en de mensen. Nee, daar is hij geen geslaagd man in geworden. Het blijft bij zichzelf oefenen, altijd maar weer. Maar wel is het zijn hartelijk voornemen geweest en zijn gedurige dagelijkse strijd om dit te bereiken. Het kon aan hem gezien worden dat dit zijn streven was. Wat hij aan de Korintiërs schrijft over het goden een goede reuk van Christus zijn, heeft hij inderdaad in de praktijk mogen brengen. En dan behoeft Paulus niet eerst een heel gesprek met Julius te voeren. Dan is een enkel woord soms al voldoende om een ander te laten zeggen: hij heeft iets wat ik niet heb. Er is een andere geest in hem. En dan komt de respect. Is het aan u te zien wat het betekent om de Heere te dienen? Sommige mensen zijn verbitterd doordat het leven zo hard en zwaar voor hen is geweest. Is dat niet te begrijpen? Ja, te begrijpen wel. Maar dat is nog wat anders dan te zeggen dat het goed is. In ieder geval is het geen blijk van genade als een mens bitter gestemd is. Paulus had ook verbitterd kunnen zijn. Ook voor hem was het leven hard. Hij zat tenslotte al 2 jaar onschuldig gevangen. Maar hij was niet bitter gestemd. Genade heiligde hem. Genade louterde hem. Genade vertederde hem. Maar dan moeten we weten wat genade is. Kennen vanuit de beleving. Dat is niet ieders deel. Er zijn er die er absoluut geen idee van hebben dat ze genade nodig hebben. Ze denken zichzelf te kunnen redden in een weg van eigen gerechtigheid. Zo zal God hen wel aannemen, menen ze. Er zijn er ook die zich om hun geestelijke belangen helemaal niet druk maken. Het leven op aarde is hun alles. Over de omgang met God en de vergeving van zonden en een wandel in de vrezen des Heren bekommeren ze zich geen moment. Hoort u nog bij deze mensen? Bedenk dan toch dat eens dat ons leven maar kort is en dat in dit korte leven de beslissing valt waar we in de eeuwigheid zullen zijn. En nu is het nog de dag der zaligheid. Nu kunnen we nog gered worden. Stel dan niet langer uit die redding te zoeken. Welke blijk van genade is er in uw leven? Hebt u de zwaarigheid en de moeite van het leven bij de Heere mogen brengen overeenkomstig het schriftwoord? Gij aanschouwt de moeite en het verdriet opdat men het in uw hand geven? Hebt u geleerd de voetstappen van de meester te drukken? Draagt u zo het stempel van de vrezen des Heeren? Zo hoort het te wezen. Dat verwacht de Heere van zijn volk. Dat ze voorzichtig wandelen te middelen van een krom en verdraaid geslacht. Als Paulus over deze en dergelijke dingen in zijn brieven schrijft aan de christenen van zijn dagen, zijn dat geen goedkope adviezen en aansporingen. Hij zit niet hoog verheven in een ivoren toren, zelf onbereikbaar. Hij is er zelf middenin geweest. Hij weet waar hij over schrijft. Maar dat was nog ten diepste het geheim niet. Het geheim ligt hierin, dat Paulus heeft mogen ondervinden, dat het de kracht des Heren in zijn zwakheid werd volbracht. Zo mocht hij Gode een goede reuk van Christus zijn. Zo stond het stempel van Gods genade op zijn leven, zichtbaar voor zijn omgeving. Ziet de wereld dat ook aan u? Amen. Laten we danken. Heren, aan het einde van deze dienst komen we opnieuw tot u. om u te danken voor het woord dat we mochten beluisteren. Een woord waaruit we leerden hoe uw geest mensen vernieuwen kan. Zoals de apostel Paulus tot mensen die kunnen en willen lijden voor uw naam. Dat kunnen en willen ze omdat u een alles waard bent geworden. Het was ook een woord waaruit we leerden hoe in uw leiding voor uw kerk zorgt, voor mensen, door mensen op hun pad te brengen die tot zegen voor hen zijn. Maar waar we ook uit leerden hoe een leven in afhankelijkheid van u invloed nalaat op de omgeving, zelfs van hen die van u niet willen horen. Leert u ons zien hoe deze dingen zich verhouden tot ons eigen leven. Geef dat de woorden van deze morgen mee naar huis mogen gaan en op een gelovige manier mogen worden verwerkt. Dat kan als uw geest ons uw woorden in herinnering brengt, erover doet nadenken en vooral ernaar doet handelen. Dan draagt uw woord werkelijk de vrucht waartoe u het doet uitgaan. We bidden u om uw bewaring als we naar huis gaan. Brengt u ons vanmiddag weer samen en geeft u dan deze dominee Boyten alles wat hij nodig heeft als hij voor ons voorgaat. Vergeeft u alles wat vanmorgen in ons spreken of luisteren niet kon bestaan voor uw heiligheid. Vergeeft u het en ziet u ons aan in het werk van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Amen. Laten we tot slot zingen uit Psalm 133, vers 1. Hij ziet hoe goed, hoe lieflijk is dat zonen van hetzelfde huis als broeders samenwonen. En wat er verder volgt in het eerste vers van Psalm 133. De preek die ik heb gelezen was van dominee Peden Butter. Eindigen we met de bede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drieëne God, u zij al de eer. Amen.